gaan vanavond Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11 lezen. Filippenzen hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. Tot zover dit stukje, deze inleiding van de Filippenzenbrief. We moeten niet vergeten dat Paulus deze brief schrijft zo ongeveer 10 jaar nadat hij voor het eerst in Filippi geweest is. 10 jaar nadat deze gemeente ontstaan is. Ik zal er zo iets over vertellen, over het ontstaan van de gemeente. De stad Filippi, u weet waarschijnlijk wel dat Paulus op een gegeven moment een visioen kreeg. Hij was toen in Noord-Turkije. En toen kreeg hij een visioen om over te steken naar de andere kant van het water. En toen kwam Paulus voor het eerst op het vasteland van Europa. En daar heeft hij deze gemeente mogen stichten. De gemeente van Filippi. Filippi is genoemd naar Philippus. En misschien heeft u allemaal wel gehoord van de grote Griekse heerser Alexander de Grote. Nou, Alexander de Grote, zijn vader, heette Filippus. En deze stad is genoemd naar de vader van Alexander de Grote. In de 4e eeuw voor Christus al. Het is een oude stad, Filippi. En daar, precies op die plek, is de eerste Europese christelijke kerk ontstaan. En die ontstond zo ongeveer 52 na Christus. 52 na Christus, toen Paulus daar voet aan wal zette, is daar de eerste Europese christelijke kerk ontstaan. Want op dat moment waren ze alleen maar in Turkije, in Azië en in Jeruzalem. Dat is een heel bijzonder iets. U weet waarschijnlijk wel een klein beetje de geschiedenis hoe de eerste Europese kerk ontstaan is. Laat ik daar heel iets over vertellen. Jeruzalem, want daar was de kerk ontstaan, zat op een gegeven moment met een behoorlijk probleem. Want er kwamen heidenen tot geloof. En men vroeg zich af, wat moeten we nou met die heidenen doen? Moeten die heidenen ook besneden worden? Moeten die heidenen ook de wet houden? Moeten die heidenen ook de Shabbat houden? En moeten ze zich aan de Joodse spijswetten houden? Moeten ze de feesten houden? Nou, toen hebben ze op een gegeven moment een vergadering gehad in Jeruzalem, in de moedergemeente, om maar zo te zeggen. En toen heeft Jacobus, die is opgestaan en die heeft daar gezegd, we moeten deze heidenen die tot geloof komen niet lastigvallen met al die Joodse rituelen. Ze moeten zich alleen onthouden aan hetgeen wat aan de afgoden geofferd is. Ze moeten zich onthouden aan het bloed en aan hoererij. En dan zegt Jacobus, vaarwel. Zo van, hier moeten we het mee doen. En verder hoeven we de heidenen die tot geloof komen niet verder lastig te vallen. Toen hebben ze een aantal mensen afgezonderd in Jeruzalem om met Paulus mee te gaan en met Barnabas mee te gaan, om die heidengemeente dat allemaal te gaan vertellen. En een van die broeders was Silas. En toen is Paulus samen met Silas naar die gemeente gegaan in Turkije en ze heeft het allemaal verteld van wat Jacobus gezegd heeft. Dus zodat de gemeente allemaal wisten waar ze aan toe waren. En toen zijn Paulus en Silas op een gegeven moment overgestoken naar het Europese vasteland. En toen dachten ze van, nou ja, misschien zijn er wel mensen die God vereren. En waarschijnlijk waren er te weinig Joden in Filippi om een synagoge te hebben. Want dan moet je er 10 voor hebben, hè, om met elkaar een synagoge te mogen vormen. Maar dan is er een gebedsplaats gevonden, dan zijn ze bij elkaar gekomen om te bidden bij de rivier. En toen kwam Paulus, en u kunt dat allemaal lezen in Handelingen 16, bij een rivier. En daar waren een aantal vrouwen bij elkaar. En een van die vrouwen heette Lydia, de purperverkoopster. En daar staat niet dat Lydia een Jodin was, maar er staat dat Lydia een vereerder van God was. En een andere naam voor een vereerder van God was een proseliet. Een vrouw die zich bekeerd had tot het Jodendom. En deze vrouwen kwamen er bij elkaar en Paulus die verkondigde hen het evangelie. En Lydia die kwam tot geloof. Met haar huis, met haar hele gezin. Nou, een purperverkoopster, dat was waarschijnlijk een zeer vermogende vrouw. Ze had een groot huis en daar in het huis van Lydia is toen daar de eerste gemeente ontstaan. Als een soort huisgemeente, bij Lydia aan huis. En toen, een paar dagen later, toen liep Paulus over de straat daar in Filippi en toen was daar een vrouw die had een waarzeggende geest. En als je een waarzeggende geest had, als je de toekomst kon voorspellen, dan kon je geld verdienen. En deze waarzeggende geest die liep achter Paulus aan. Die zei, dit zijn mensen van de ware God en luistert naar hen. Ja, en wij zouden dan denken van, nou, die doet haar werk wel en daar hoeven wij verder niks aan te doen. Maar zij zei dat vanuit een andere kracht. En toen heeft Paulus deze boze geest, deze demon van deze vrouw bestraft. En deze vrouw werd bevrijd van demonische machten. En ze kon haar werk niet meer doen. Ze kon niet meer voorspellen. Nou, en toen werden haar werkgevers zo boos. Toen hebben ze een opstootje gemaakt. En toen werd Paulus en Silas gevangen genomen. En ik weet wat daar toen gebeurd is. Toen hebben ze hem in de binnenste kerken gezet. Ze hebben hem gegeeseld. En midden in de nacht zijn Paulus en Silas gaan God gaan loven en prijzen en toen kwam er een aardbeving. En dan staat er niet dat de hele gevangenis instortte, maar de deuren die sprongen open. Want later zie je heel duidelijk dat de mensen weer in de gevangenis teruggingen. Maar de deuren sprongen open en toen kwam deze gevangenbewaarder, u kent de geschiedenis wel, tot geloof. En wat moet ik doen om behouden te worden? En Paulus zei, stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Nou, dat is een beetje de ontstaansgeschiedenis van de eerste kerk in Europa. Een jonge gemeente. Kort daarna heeft Paulus deze groep eerste christenen verlaten. Nog een piepjonge gemeente. En we praten dan zo ongeveer over 52 na Christus. Een jonge gemeente verlaten en pas 6 jaar later, 58 na Christus, kwam Paulus op zijn tweede zendingsreis teruggaand weer langs Filippi. U kunt dat lezen in bijvoorbeeld Handelingen 20, waar Paulus vanuit Filippi weer terugvaart naar Troas. Er waren enorme hartelijke betrekkingen tussen Paulus en Filippi. Je zou bijna kunnen zeggen, Filippi was een van de lievelingskerken van Paulus. Hij droeg de mensen op hun hart, hij verlangde naar hen en er was een enorme band. En met name ook omdat Filippi een van de weinige kerken was die Paulus ook door dik en dun heen ondersteunde. Ook financieel ondersteunde. Ze hadden bijvoorbeeld een broeder in hun midden, Epaphras, of Epafroditus zoals hij ook genoemd werd. En die stuurde ze regelmatig achter Paulus aan met geld, om hem te ondersteunen of hem te bemoedigen. En deze Epafroditus kwam dus uit deze gemeente van Filippi. Nou, deze brief die we net gelezen hebben, heeft Paulus in zo'n 62 na Christus, dus zo'n 10 jaar na het ontstaan van deze gemeente, geschreven vanuit de gevangenis in Rome. Waar staat dat? Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in vers 12 en 13. Laat maar even lezen. Misschien vers 13 en 14, dat is misschien beter. Vers 13 en 14 van het eerste hoofdstuk, daar staat: daarom toch is aan het gehele hof, en dan gaat het over het keizerlijke hof, en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. En het merendeel der broeders in de Heere heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord van God te spreken. Dus we zien hier dat Paulus in de gevangenis zit. Je vraagt je altijd af hoe het nou met Paulus verder gegaan is. Misschien is het best wel interessant om dat even erbij op te slaan. Als u het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen leest, dan lees je op een gegeven moment dat Paulus gevangen genomen is via een schipbreuk, uiteindelijk in Rome terechtkomt. En de Filippense brief is eigenlijk de enige brief die daarop inhaakt. Want dan staat er in vers 16 van Handelingen 28, na maanden van zeilen en onderweg zijn op een Romeins schip, gevangen en wel, komen ze dan uiteindelijk in Rome aan, omdat hij gevangen is van de keizer. En dan staat er in vers 16, en toen wij te Rome aangekomen waren, kreeg Paulus verlof op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. Dus dat is de situatie waarin Paulus terechtgekomen was in Rome. Hij woonde in zijn en als u dat iets verder leest, in Handelingen 28, vers 30. Handelingen 28, vers 30. En hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods en onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. En daar staat er zo mooi onder, zonder enige belemmering. Wonderlijk, hè? Paulus gevangen door de Romeinen. En God die heeft als het ware een knipoogje gegeven. En je krijgt je eigen huisje. Met je eigen dienstknechtje. Een soldaat die je misschien wel verzorgd heeft. Ik weet het niet. Een soldaat die misschien wel tot geloof gekomen is. We weten het niet. Maar daar heeft hij zijn eigen gehuurde woning en hij ontvangt allen die daar meer van het evangelie willen weten. En vanuit zijn eigen gehuurde woning, daar als gevangene, heeft hij waarschijnlijk deze brief geschreven. En hij schrijft dus over allen die aan het hof van de keizer zijn. En hij krijgt enorme gelegenheden om daar juist aan het hof van de keizer het evangelie te mogen verkondigen. Zo wonderlijk heeft God dat geleid. En dat staat ook, als u de Filippense brief weer opslaat, dat staat ook in Filippense 4 vers 22. Of vers 21 en 22, daar staat: groet iedere heilige in Christus Jezus, u groeten de broeders die bij mij zijn, u groeten al de heiligen in zonderheid die aan het huis des keizers verbonden zijn. Zie je het staan? Dus ja, het is geweldig zoals Paulus daar in Rome de gelegenheid krijgt om het evangelie te verkondigen. En zelfs aan het hof van de keizer. Om daar te vertellen dat de Heer Jezus de koning der koningen en de Heer der Heer is, de Messias. Nou, dus de brief is geschreven uit Rome in zijn gevangenschap. 62 na Christus, 10 jaar na het ontstaan van de gemeente. En de reden van het schrijven van deze brief is dat de gemeente had Epaphras naar Paulus toegezonden, naar zijn huisje, zijn gehuurde woning. En daar is Epaphras, die is daar ziek geworden. Daar staat zelfs dat hij ziek geworden is. In vers 27 kunt u dat lezen van het tweede hoofdstuk van Filippenzen. Misschien vers 25 te beginnen. Filippenzen 2 vers 25. Maar ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden of terug te zenden. Mijn broeder en medearbeider en medestrijder die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Dus die gemeente van Filippi had Epaphras naar Paulus toegestuurd om hem te helpen. Maar wat was er met hem gebeurd? Immers, hij was vol verlangen naar u en allen ook in zorg, omdat gij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij. Maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Dus hij stuurt met deze brief Epaphras weer terug naar Filippi. Dat is de eerste reden. Hij geeft hem die brief mee. De tweede reden is om Epaphras bij de gemeente opnieuw aan te bevelen als een betrouwbare broeder. Een broeder die echt heel bruikbaar is voor de Heer. En ten derde om te danken voor de financiële ondersteuning vanuit de gemeente van Filippi. Dat zijn eigenlijk drie redenen waarom dat hij deze brief schrijft. Nou, even een vraagje aan u. U heeft waarschijnlijk allemaal wel een paar keer zo wel eens de Filippense brief gelezen. Welk woord of welk thema is volgens u het meest belangrijke thema, de rode draad door de Filippense brief? Wat denkt u? Blijdschap. Inderdaad. Nou, we zullen ze alle 11 teksten waarin die blijdschap naar voren komt, dus even op een rijtje zetten. Kijkt u maar in hoofdstuk 1 vers 4. Ik heb daarbij gezet blijdschap in gebed. Ziet u het staan, hoofdstuk 1 vers 4? He, daar staat ik dank in vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls ik u gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Paulus bidt met blijdschap. Nou, dat is... Als Paulus met deze gemeente bezig is, dan vervult zijn hart zich met blijdschap. Hij bidt met blijdschap. Ten tweede, de tweede keer dat je dit terugvindt, vind je in vers 18 van het eerste hoofdstuk. Daar staat, wat doet het ertoe? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, het zij in oprechtheid, wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij. Hij verblijdt zich in de verkondiging van het evangelie. Dat is een reden om je te verheugen. Het gebed, maar ook de verkondiging van het evangelie. Dat brengt blijdschap. Nog iets verder, in vers 25, daar staat... En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof zult verblijden. Het geloof is niet er voor ons om het alleen maar moeilijk te maken met allemaal regeltjes van dit en dat. Maar het geloof is in de eerste plaats om ons vreugde te geven. Het geloof geeft blijdschap in je leven. En ik denk dat een van de mooiste getuigenissen is van de gemeente, dat het geloof juist blijdschap teweeg brengt. In ons leven. Het geloof geeft blijdschap. De vierde keer dat dit woord heel duidelijk naar voren komt, kunt u vinden in het tweede hoofdstuk, vers 2. Het tweede hoofdstuk, vers 2, daar staat... Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Blijdschap in de eenheid die je mag ervaren als kind van God. Dat is zo mooi dat je, dat je elkaar tegenkomt, zomaar op straat of waar dan ook, en dat je toch merkt van, hey, die blijdschap die is er. Wij waren, we zijn dan met de fiets vanuit Oldebroek, Elburg, zo naar Spakenburg gefietst, en van Spakenburg naar Amsterdam. En van Amsterdam richting Edam. Prachtig langs de IJsselmeerroute. Toen dachten we, weet je wat we doen? Dan gaan we niet naar Monnikendam, maar we gaan naar Marken. En dan varen we van Marken over naar Volendam. Nou, we stonden op de boot in Marken te wachten voor de boot Jantje Smit uit Volendam. En de boot die kwam aanvaren. Nou ja, Volendam, dat moet jou wel aanspreken. Hè? Ja, hoewel ik Edam wel mooier vond dan Volendam. Ja. Maar goed, we stonden daar te wachten voor de boot. En toen kwam er een meneer, een jonge man naast me staan, die zei: bent u Theo? Ik zeg, ja. Misschien ook Theo Niemeyer? Ik zeg, ja hoor, ik ben Theo Niemeyer. Hij stond daar met zijn vrouw ook te wachten voor de boot. Hij zei, nou weet u, jaren geleden, in 1998, sprak u in Kokkengen. En onder uw prediking zijn wij samen tot geloof gekomen. Ik zeg, nou dat is mooi. En weet je, dan ervaar je die eensgezindheid. Ook al komen ze in een andere kerk, zijn ze niet baptist. Maar we ervaren wel de eenheid in Christus. En weet je, dat geeft toch zo'n stukje blijdschap, hè? Dat je gewoon merkt van, ja, we zijn samen kinderen van God. Nou ja, we konden nog het een en ander zo doorpraten met elkaar. Maar dat geeft blijdschap, eenheid. En dat doet de Geest van God ook in je leven. De volgende vindt u, en dat is de vijfde, meen ik, vindt u in hoofdstuk 2, vers 17. Daar staat: maar ook indien ik geplenkt word. Dat is een soort plengoffer, hè? Bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd u evenzo en verblijd u met mij. Vier keer komt dat hiervoor. Paulus die verblijdt zich in het brengen van offers. Hij zegt, al zou ik mezelf moeten offeren, ik verblijd me. Als het voor jullie is, voor de zaak van de Heer. Offeren is niet een nare zaak, maar is een zaak vol blijdschap. Offers brengen. De zesde keer dat we het kunnen vinden, vindt u in hoofdstuk 2, vers 28. Hoofdstuk 2, vers 28, daar staat over de komst van Epaphras. Ik zend hem dan met te meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt. Ervaart u dat wel eens, dat als je als broeders en zusters elkaar weer terugziet, dat er een vonkje blijdschap weer komt? Toch leuk om elkaar weer te zien. Niet zo van, oh, dan heb je hem nog weer. Maar dat je als christenen naar elkaar kunt verlangen. En dat je kunt verblijden in elkaar. Nou, Paulus die zegt, joh, als ik nou Epaphras weer naar jullie toestuurt, wat zullen jullie je weer verblijden als hij er weer is? Jullie zullen hem gemist hebben. Nou, dat is eigenlijk de blijdschap in, ik heb gezegd, de blijdschap in het weerzien van elkaar. Ja? En dat gaat ook verder door. Want dan staat er in vers 29 van dat hoofdstuk 2 over de gemeente, hoe ze dan met Epaphras om moeten gaan. Ontvangt hem dan in de Here met blijdschap. En daar heb ik bij gezet, blijdschap niet in alleen in het weerzien, maar blijdschap in gastvrijheid. Ontvang hem. Geef hem plek. En nodig hem uit. Blijdschap in gastvrijheid. En dan de zevende keer, denk ik, dus de achtste keer in hoofdstuk 3 vers 1, daar staat, overigens mijn broeders, verblijd u, en daar staat er een heel belangrijk iets achter, in de Heere. Weet je, En dat staat natuurlijk ook heel bekend, hè, in hoofdstuk 4, vers 4. Hoofdstuk 4, vers 4, dat vers, dat kent u waarschijnlijk wel uit uw hoofd. Daar staat, verblijd u in de Heere te allen tijd. Ja, verblijd u in de Heere. Het is als het ware een opdracht die gegeven wordt. Een opdracht, verblijd je in de Heere. Je kunt je niet altijd verblijden in omstandigheden. Je kunt je niet altijd verblijden in de dingen die je meemaakt. Maar hier staat wel, overigens mijn broeders, verblijd u in de Heere. En in de Heer is altijd reden om blij te worden. En soms moet je er maar gaan zingen. Soms moet je maar gewoon een lied gaan zingen en dan komt die blijdschap wel weer. He, maar verblijd u in de Heer. Maar hoofdstuk 4 vers 1. Daar staat, hoofdstuk 4 vers 1. We hoeven ons niet alleen te verblijden in de Heer. Maar dan staat er in hoofdstuk 4 vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en mijn kroon, staat alzo vast in de Heere, geliefden. Hier zien we dat Paulus zich verblijdt in de gemeente in Filippi. Hij verblijdt zich in broeders. Hij verblijdt zich in medegelovigen. Nog twee keer dat het voorkomt, dan staat er in hoofdstuk 4 vers 4... Daar staat niet alleen verblijd u in de Heere, maar er staat verblijd u te allen tijden. Een gedurige blijdschap. En dan het laatste keer, de laatste keer dat het naar voren komt in het stukje, kunt u in vers 10 vinden van hoofdstuk 4, hoofdstuk 4 vers 10. Daar staat, ik heb mij er ter zeerste over verblijd in de Heere dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Hier zie je dat er blijdschap is in het geven en ontvangen. Blijdschap in het geven en ontvangen. Nou, hebben we 11 keer in deze kleine brief gezien hoe het steeds in deze brief gaat over die blijdschap. Die blijdschap in de Heere. Nou, ik denk met deze inleiding is het goed om de volgende keer met elkaar na te denken over deze prachtige brief die Paulus schrijft aan deze kleine gemeente in Filippi, die op zo'n wonderlijke manier ontstaan is. En ja, ik vind het zo mooi dat daar staat dat deze gemeente deel heeft aan de prediking, en dat staat er in vers 5 van het eerste hoofdstuk, van de eerste dag af. De Heer is met hen begonnen op die eerste dag. En dan staat er tot nu toe. En daar willen we het dan de volgende keer ook over hebben. Deze gemeente bleef deel hebben aan het werk waar de Heer mee begonnen was. Het was niet zo van, oké, we zijn tot geloof gekomen en dat was het dan. Maar het was als het ware een springplank om verder te gaan. Ze hadden deel aan het evangelie. En ik hoop dat ook wij verlangen hebben om deel te hebben aan de verkondiging van het evangelie. Goed, tot zover een korte inleiding op de Filippenzenbrief.